kracht is hij mogen vinden in hem. Ja, God ziet tot altijd alle dingen anders dan wij dat vaak zien. Mm-hmm. Klein is groot, boven zit. Wat wij zien als klein, ziet God vaak als groot. Ik wil met jullie lezen uit 1 Samuel hoofdstuk 16. 1 Samuel hoofdstuk 16, en dat is het bekende gedeelte, vers 1 tot 13, dat David tot koning gezalfd wordt. Er gaat al een hele geschiedenis aan vooraf natuurlijk. Is dus Saul, de eerste koning van Israël. Maar uiteindelijk krijgt Samuel hier in hoofdstuk 16 vers 1 de opdracht om David tot koning te zalven. Het is een bekend verhaal en er is wel vaker over gesproken. Maar toch wel een bijzonder verhaal om ons misschien wel te bemoedigen. De Heere zei tot Samuel, hoe lang zult gij nog leed dragen over Saul? Ik heb hem toch verworpen, dat hij geen koning meer over Israël zal zijn. Dan krijgt hij een opdracht. Vul uw hoorn met olie en ga heen. Ik zend u naar de Bethlehemiet Isaï, want onder zijn zonen heb ik mij een koning uitgezocht. Maar Samuel zeide, hoe zou ik kunnen gaan? Als Saul dit hoort, zal hij mij doden. En de Heer zei, gij zult een jonge koe meenemen en zeggen, ik ben gekomen om de Heere een slachtoffer te brengen. Dan zult gij Isaï tot dit offer nodigen en ik zal u te kennen geven wat gij moet doen. Gij zult voor mij zalven wie ik u zal aanwijzen. Even dat zover. Nou ja, Samuel die is eigenlijk teleurgesteld. Samuel, die ook Saul tot koning had gezalfd, en nu, gezien heeft hoe dat fout gegaan is met Saul, en zijn koningschap wordt van hem afgenomen, zit hij daar een beetje te treuren. Is hij wat verdrietig, de dingen gaan anders. Maar God zegt, doe dat niet, want ik heb hem afgewezen, ik heb hem verworpen. Je weet, ik heb daarover gesproken. Hij moest die boodschap ook doorgeven. Hij zal geen koning meer zijn over Israël. Dus blijf niet in die houding zitten. Ga je niet settelen, berust je niet in die dingen. Wat wij ook vaak kunnen doen. Als je zo bepaalde berichten hoort of in dingen. Dan hebben we nog wel neiging om passief te zijn. Nou ja, in ons verdriet te blijven hangen. Maar God zegt nee. Sta op. Vul je oor met olie en ga heen. Nou, uiteindelijk, Samuel deed wat de Heer had gezegd. Want hij was natuurlijk een profeet van God. En zo kwam hij te Bethlehem. En de oudsten van de stad kwamen hem bevend van vrees tegemoet. Dat zegt wel iets over de status van Samuel. Ja. Die kwam wel eens woorden spreken waar ze niet zo blij mee waren. Dus. En ze zeiden ook van, betekent uw komst vrede? Ja, zei hij, ik ben gekomen om de Heeren een slachtoffer te brengen. Heiligt u, dan moogt u met mij aan dit offer deelnemen. En hij heiligde Isaï en zijn zonen en nodigde hen tot het offer. Toen zij binnenkwamen en hij Eliab zag, dacht hij zeker, dat is de oudste zoon van Isaï, hier staat de Heeren zijn gezalfde. Maar de Heer zei tegen Samuel, let niet op zijn voorkomen en nog op zijn reizige gestalte, want ik heb hem verworpen. Dat wil niet zeggen dat hij niks met die man te maken wil hebben, maar dit is niet degene die God had uitgekozen. Want het komt immers niet aan wat de mens ziet. De mens ziet toch aan wat voor oog is, maar de Heer ziet het hart aan. Toen riep Isaï Abinadab, de tweede zoon, en liet hem aan Samuel voorbij gaan. Maar hij zeide, ook deze heeft de Heer niet verkoren. Daarna Samma, ook deze ging aan hem voorbij. Maar hij zei, ook deze heeft de Heer niet verkoren. Zo liet Isaï zijn 7 zonen aan Samuel voorbij gaan. Maar Samuel zei tot Isaï: de Heere heeft deze niet verkoren. Ja, dan lijkt het even of de opties op zijn. Want er waren niet meer zonen zo voor het oog. Hè? Ja, zo heb je dat ook wel eens met opties. Moest daar nu aan denken. Dat je dan, als je een berichtje kijkt, dat je in je hoofd allerlei opties gaat verzinnen. Dingen gaat bedenken voor een oplossing. Ja, uiteindelijk kom je daar niet uit. En dan is het maar goed om die vraag bij God neer te leggen. Zijn er nog meer opties? Zijn er nog meer mogelijkheden? Nou, die vraag stelt hij Samuel aan Isaï. Zijn dit al jouw zonen? Zijn dit al jouw jongens? En dan antwoordt hij: nee, de jongste. Dat is leuk. En ook vertalingen staat de kleinste. Die ontbreekt nog. Hij wijt de schaam. En toen zei Samuel tot Isaï: laat hem halen, want wij zullen niet aanzitten voordat hij hier is gekomen. Die maaltijd die gaan ze niet houden, want David hoort er ook bij. Het gezin is niet compleet. Het is ook met ons samen. We hebben de maaltijd. We horen er allemaal bij. En hij liet hem halen. David nu was rossig, had mooie ogen en een schoon voorkomen. En toen zei de Heere: sta op en zalf hem, want deze is het. Samuel nam de oliehoorn en zalf hem te midden van zijn broeders. En van die dag af greep de geest des Heeren David aan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Wat zo'n daad van zalving, wat misschien helemaal niet zo groot lijkt, en wat wij ook wel eens doen met zieke zalving, of als iemand gesalfd wordt voor een bediening, maar dat heeft grote daden. Een gehoorzaamheidsdaad van God, die Samuel hier deed, en dan zie je dat de geest David aangrijpt. Ja, we kennen allemaal dit verhaal, er is heel veel uitleg over, maar je ziet wel wat voor positie David had binnen het gezin. Het was de jongste, de kleinste. Ze hadden hem niet eens uitgenodigd. Terwijl het toch heel bijzonder is wat Samuel kwam doen. Nou ja, wat zie jij als groot of klein? Ik moest daar zo eens aan denken van, ja, hoe ons beeld vaak gevormd wordt wat wij groot of klein zien. Wat ik moest daar, ik heb dat wel eens verteld met Rosanne, onze dochter. Ze een keertje met mij ergens naartoe ging. En we liepen zo naast elkaar. En nou is ze niet zo groot van postuur. Maar nu, nou nog maar net iets kleiner dan wat ik ben. Maar toen was ze nog ietsje, ze was nog net een beetje aan het groeien. En we liepen naar iemands huis toe. En daar waren twee jonge schilders bezig. En die zag ik maar zo van, nou, die verdraaien hun nek toch, waar kijken ze naar? En ik zat wel zo te kijken en toen keek ik zo naar Rosanne, mijn dochter, en toen ineens viel het kwartje. En ik dacht van ja, ik zie haar nog steeds als mijn kleine meisje, maar die twee jonge schilders, die zien haar als een mooie jonge dame. Hè? Ja. Vorige week nog even met Eline gesproken, dus dat staat nu een prachtige jonge dame. Hè? En zo heb je een beeld van, ja, omdat het je dochter is, heb je een beeld van wat klein is en wat groot is. En zo is het heel vaak met onze beeldvorming. Hè, toen ze geslaagd was voor als sportlerares op de middelbare school moest gaan werken, de dacht van hoe moet ze dat opboksen tegen die jongens die op die leeftijd al vaak groter zijn. Ja, ze had dat diploma, ze had geleerd, er stond dat mannetje, ze wist wat ze kon doen. En zo hebben we vaak beelden, hè, ook, wij zijn in Zeist opgegroeid en voor ons is Zeist een dorp. Ook al is het een heel groot dorp, Maar het is een dorp met dorpse gewoontes. Ja. En nou ja, als je dat wel eens tegen mensen vertelt. Ja, we wonen daar 60.000 mensen, dat is toch een stad? Nee, het is een dorp. Ja. Ja. Ja, nu wonen we in een stad, maar daar wonen geen 60.000 mensen. Dus het is een beeldvorming.
Een dorp te noemen. En waar het niet om Nijkerk een dorp te noemen.
Nou precies, want dan heb je wat op je geweten. Ja. Maar zie je hoe beeldvorming soms is, hè? Ja, groot en klein. Het zijn zulke grappige voorbeelden van toen onze zoon Tim ging trouwen met Esther. Dan, jullie kennen Joost wel. Joost is niet klein, hè? Onze zwager die wel eens spreekt. Is hij 1,95?
Nee, 1,85.
1,85. Ik overdrijf weer, maar goed. Maar goed, voor mij is Joost groot. Hè? Nou, toen kwamen de ooms van Esther, dat is de vrouw van Tim, die kwamen in beeld. En op een gegeven moment zagen wij een foto, maar die zijn echt over de 2 meter. Ja. En dan staat Joost erbij, dat is 1,85, dat is het. Nou, ik ben maar helemaal achteraan gestaan. Hè? Maar hoe heb je, zo vorm je een beeld van wat groot en klein is. En ik vond het wel grappig, ja. Een beeldvorming, hè? Ook over jezelf. En, nou ja, Samuel die was een profeet. Het grappige is dat God niet had gezegd van, nou, je moet David is het. Dat God laat altijd wel dingetjes weg in ons verhaal. Op een of andere manier. Dan houdt hij ons afhankelijk van hem. Maar, weet je, ik zat er toevallig te lezen in Deuteronomium, dat er toch al staat dat Israël wel een koning mocht hebben. God had dat, wilde hij liever niet. God wilde een koning zijn en blijven. Maar goed, het mocht wel. En uiteindelijk was het Saul die toen gekozen werd. En dat was niet zo vreemd, want ze werden natuurlijk door al die volken steeds aangevallen. En die hadden altijd koningen. Dus Israël had het idee van, als wij nou ook een koning hebben, dan zijn we wat machtiger. Dan hebben we ook een soort bescherming, hè? Valse bescherming eigenlijk. Maar goed, zo kwam het eigenlijk dat Saul uiteindelijk gekozen werd. En het grappige is, als je daar even over leest, dan Samuel of Saul weer op dingen aanspreekt, dan staat er in Samuel 15, vers 17 ook dit opvallende zinnetje. Zo werd Saul gekozen, hij die zichzelf klein en ongeschikt achtte. Samuel zei, zijt gij niet hoe geklein waart in uw eigen ogen? Hij had een slecht beeld van zichzelf, Saul, terwijl hij met kop en schouders boven de meeste man uitstak. Heeft de Heer u toen niet gezalfd? Opnieuw, de zalving was heel belangrijk. Maar ook Saul had geen groot en goed zelfbeeld van hemzelf. Uiteindelijk greep toen ook de geest van God hem aan. En God wil ons vaak uit een positie brengen, uit iets weghalen en ons in een nieuwe positie brengen, ook als je tot geloof gekomen bent. Ja. Wat vorige keer zei, God houdt te veel van je om je te laten zijn wat je ooit was. Zo mag je wel komen, maar hij wil die nieuwe schepping in jou zichtbaar maken. En uiteindelijk is het niet de bedoeling dat we weer terugvallen in die oude positie, wat uiteindelijk wel bij Saul gebeurde. En Saul richtte zich niet meer op God, zocht veiligheid in dat waarvan hij toen dacht, ja, ik ben inderdaad de koning en al die dingen. En daarom was het dat God hem verworpen had. God is soms bezig om iets van je af te nemen, op je op een andere positie te brengen. En dat willen we meestal niet. Samuel had ook dat beeld voor Saul als koning en dacht hij, nou, dat is toch prima. Soms moet je dingen loslaten en daar kom je soms later pas achter. Als jij het niet soms op jouw manier wil loslaten, dat God het een beetje voor je doet. Ik moest aan denken, wat jaren geleden hebben jullie ook echt meegeleefd toen ik na 40 jaar bij Firma Kersberg ontslagen werd. Dat wilde ik eigenlijk niet. Maar uiteindelijk kwam ik erachter dat ik in een positie zat waar God mij weg wilde hebben. Soms gebruikt God omstandigheden. Dat je zegt van ja, als jij die doet, hè, dan ga ik het voor je. Zo moet je soms dingen loslaten om op een andere plek terecht te komen. En dat God ook voor Samuel moest loskomen van het beeld van de koning. Hè, dat had hij ook nog steeds, want hij dacht ook aan die eerste zoon. Nou, dat is hem niet. Dat is ook zo'n grote kerel. Maar zelfs de profeet Samuel moest met andere ogen gaan kijken wat God voor ogen had. Wat God in een koning zag. En God ziet altijd heel anders naar dingen en omstandigheden dan wij dat soms doen. In Micha 5 vers 1, hè, over klein gesproken. Koning David werd gezalfd in Bethlehem. En wat staat over Bethlehem geschreven in Micha? En gij Bethlehem, Ephrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël. Wie oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. David woonde ook in Bethlehem. En uit het geslacht van David is uiteindelijk de koning der koningen geboren. Uit dat kleine onbeduidende stadje. Hè, waarvan wij misschien, dat is toch een gehucht, een dorpje. Maar God ziet de dingen anders. Zo moeten wij onze beeldvorming ook bijstellen, hoe we dingen zien. Al die grote broers die worden afgewezen. En David wordt tot koning gekozen. De kleinste, staat er in de oude herziene statenvertaling. De kleinste. En het bijzondere is, omdat de geest van God David aangreep. Omdat David, denk ik, bewust werd van wie hij nu mocht zijn. Maar hij was toch helemaal geen zichtbare koning. Hè? Er staat dat hij ook weer terugging naar zijn schaapjes. Ja. Maar uiteindelijk, als de eerste zichtbare daden komen, dat is de reus Goliath verslaan, wist hij wie hij was. David was klein in het trouwen geweest en God had hem het grote toevertrouwd. En dat is denk ik zo belangrijk voor ons, wat er in ons leven waar we ook trouw over zijn. En wat jij en ik soms onbelangrijk vinden of zien. Of wat anderen daarover zeggen. Want dat is wel heel veel van invloed op jou en mijn leven. En hoe kijken we naar elkaar? Hoe kijk je naar jezelf? Kennen de mensen jouw hart? Kennen de mensen jouw omstandigheden? Als je ergens doorheen gaat. Hè, en je bent misschien daarover in de rouw. Ja, hoe vaak krijg je dat niet te horen? Andere mensen. Moet je niet zo aanstellen. Ja, ik heb dat ook meegemaakt. Kom op. Schouders eronder. Maar ja, wat zij klein vinden, is voor jou misschien wel een groot issue. Daar heb je toch wel wat empathie nodig om met die omstandigheden om te gaan. Wat ik bedoelde, wat voor jou klein is, wat jij zo even doet, is voor mij misschien een heel groot obstakel waar ik overheen moet stappen. Dus iets waar we kunnen leren om naar dingen te kijken en hoe God naar die dingen kijkt. Maar dat geldt ook voor jezelf. Je kan ook zelf dingen klein maken als een soort bescherming. Van nou, weet je, ik heb wel dit of dit gedaan, maar dat is niet zo belangrijk en het zal wel niet zo goed zijn. Met andere woorden, van nou, stel dat die ander het inderdaad niet zo goed vindt, dan heb ik me al een beetje bescherming gegeven. Ik moest dan denken in het begin dat ik dat wel eens dacht van, oh, als ik al die mensen hier zo hoor spreken, wat stellen mijn preekjes dan voor? Hè? Nou, en ik heb ook wel eens mensen zitten tellen. Als ik spreek of dat anderen spraken, of er dan een verschil in een aantal mensen zat. Nou, dan kwam ik achter dat helemaal niet zo was. Gelukkig. Nee, maar begrijp je hoe je soms jezelf kleiner kan maken. En hoe je jezelf ziet en hoe je dingen uitspreekt. Hoe je kunnen soms, je kan het ook overdramatiseren, je hebt dat ook voor die mensen. Die omstandigheden heel dramatisch gaan maken. Dat, hoe zou een toch weer even aan mijn tante denken. Dat gezin, dat was alles dramatisch altijd. Als een van de kinderen, ze woonde vlakbij een slootje. Nou ja, dan was hij een beetje met zijn fietsje van de weg geraakt. Nou ja, van de weg naar de sloot, dat was toch zeker 3 meter gras. Nou, daar was hij in terechtgekomen. Maar bij mijn tante was hij al bijna verdronken. Die dramatiseerde dat allemaal zo. Maar het is wel gevaarlijk, want het zijn ook woorden die we ook spreken, oordelen die we kunnen hebben, wat voor jou en voor mij groot of klein is. Jacobus zegt ook, de tong is zo'n klein orgaan, maar er kan zoveel kracht uit voortkomen. Kijk eens hoe reusachtige schepen voortgestuurd worden door de hevige wind, maar met een klein roer gestuurd worden. En als je jezelf klein ziet of groot, God ziet ons hart aan. En vaak ziet hij in jouw kleine dingen, in jouw kleine aanwezigheid, de kleine woorden die je spreekt, de kleine bemoedigingen, daar ziet God iets groots in en dat gebruikt hij. En dat moeten we nooit onderschatten. Want we mogen nooit vergeten wie in ons is. Hij is in ons. En als we onszelf ook te klein maken, dan moeten we oppassen dat we God niet te klein maken. En zijn kracht die door jou heen werkt. En daarom had ik dat even aangehaald, dat David wist, toen hij Goliath tegemoet trad, dat de God van Israël met hem was. Ja. En Goliath was nog wel een stukje groter dan Saul was. Want het zijn vaak de mensen die ons ook klein willen houden. En zo'n Nederlands hart, doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. Ja, waarom mogen we niet eens anders zijn? Hè? Breek uit in dat alles. God is niet degene die ons kleineert. Jouw leven is niet onbeduidend voor God. Nee, dat doen mensen. En Saul zei ook, je bent nog maar een jongen, je bent te klein om het Goliath te bestrijden. En zo ook zijn eigen broer zei dat. Ach, jij, dat gaat helemaal niet. En zo zijn er nog zoveel voorbeelden in de Bijbel. En dan zien we dat God heel anders naar die mensen kijkt. Neem bijvoorbeeld Gideon. Ook Gideon. Hè? Ten eerste zat hij al verstopt. Hij had angst voor de overvallen. En dan staat er in Richteren 6 vers 15. Ach heren, waarmee zou ik nou Israël moeten verlossen? Mijn geslacht is de geringste, de kleinste. En ik ben de jongste. Ook dat beeld. Hij zag zelf niet hoe hij ooit, de grote strijder die de Heer wel in hem zag. En wat de engel tegen die bij hem verscheen, die had gezegd, gij dappere held. Vers 12. God ziet ons groot. God ziet dingen anders dan dat wij zien. En dat zijn we ook de afgelopen weken wel gaan beseffen weer eens. Hoe God de dingen anders ziet en hoe we daarin ook onze rust mogen vinden. Ik sta het nu heel wijs te vertellen, maar we hebben ook best wel onrust hoor. Niet dat ik zo krachtpatser ben, maar we komen wel steeds terug in die rust. Omdat we weten dat Hij groter is. Amen. En dat we op hem mogen blijven zien. En inderdaad, vrijdagnacht heb ik niet zoveel geslapen. Maar toen ik zaterdagochtend wakker werd, was het probleem niet opgelost. Nee. Maar op een gegeven moment vonden we wel rust bij hem. Ja, God ziet in al die kleine dingen grote dingen. De lunch van een jongetje, 5 broodjes en 2 visjes. En dan staan daar 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend. En de discipelen zeggen van, dan laten we ze maar wegsturen. Hoe kan je nou met 5 broodjes en 2 vissen dit voeden? Maar Jezus zag dat anders. En Jezus gebruikte het kleine en maakte dat tot een wonder. En dat werd iets groots. Vrouwen en kinderen niet meegerekend. Hoeveel zouden het dus geweest zijn in totaal? Hè?
Heel veel.
Ik ga altijd maar een beetje van het dubbel uit. Maar toch, heel veel mensen. Ja, zijn dit alle jongens? Nee, de kleinste ontbreekt nog. David was de kleinste. Gideon voelde zich de minste. Bethlehem, het kleinste stadje. Saul zag zichzelf ook heel onbeduidend. Zacharia 4 vers 10 zegt, wie veracht de dag de kleine dingen? En misschien ben jij ook wel eens, net zoals ik ga dat steeds beter leren om dat anders te zien, dat je je kleine onbeduidend ziet. Wat heb ik nou toe te voegen? Wat heb ik te betekenen? Maar weet dan dat God jou en mij wel groot ziet. En elke daad van trouw in geloof die je verricht, ik geloof dat God daar met jou en mijn leven iets groots mee doet. En ik weet zeker dat je eens, ik heb er ooit eens zo'n mooi lied van gezien, dat is natuurlijk afgehoord, een beetje fantasie, dat die man dan in de hemel komt en dan ontmoet hij allemaal mensen waar hij op een hele simpele manier ooit is het evangelie meegedeeld heeft, of iemand opgevangen, of vertroost, bemoedigd. Ik denk dat wij ook, als we trouw zijn in het kleine, dan versteld zullen staan wat onze impact is op al die mensen die wij ontmoeten. God ziet het kleine groot. God ziet ons kleine, gewone leven als groot. En niets is voor hem onbelangrijk. En als er een voorbeeld is van iemand die zelf klein en veracht was, dan was het wel onze Heer Jezus. Als we naar Jesaja 53 kijken, dan staat er in vers 1, wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard? Als een lood schoot hij op onder Gods ogen, als een wortel die uitloopt in een dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk. Hij miste iedere schoonheid en zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht, door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd. Een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht. Veracht, door ons verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekte droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, de God geslagen, vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Uit zoiets, uit dat babytje wat ooit in Bethlehem geboren werd. Deze man, die zo gemeden werd, dat werd onze verlosser, de Messias. Dat werd de koning, de koningen. En dit deed hij voor ons. Iets wat door de mensen niet werd gezien, was al door God gezien. Heer, ik dank u wel dat u zelf ook, ja, onaanzienlijk werd beschouwd. Klein, in het verborgene. Maar Heer, u ging de weg die de Vader u had opgedragen. En uiteindelijk, Heer, stond u op uit de dood, na al het lijden en sterven. En bent u de koning, de koning. Bent u de koning de koningen geworden en de Heer de Heren. En dan mogen we beseffen, Heer, als we, ja, misschien ons soms eens klein en nietig voelen. En wat stellen wij voor? Dat we weten dat u ons groot ziet, geliefd. Heer, als die kostbare parel waarvoor u alles gaf. Heer, zo mogen we elkaar daarin ook bemoedigen en zien wat in onze ogen misschien klein is, onbeduidend, is groot in de ogen van God. En ik dank u er wel voor, Heer, dat we zo in uw kracht mogen staan. In Christus Jezus. Zegt u ook zo als we avondmaal met elkaar vieren. En dat gedenk. Amen.
Amen.